benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6 en Q5 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek.
De wetenschap geeft aan dat we, overigens zonder de klimaattoppen staan, dat we niet hadden gehad. Dan steven we naar een wereld begin van deze eeuw van 4 graden. Dankzij deze klimaattoppen gaan we nu naar een wereld van 2,5 graden. Maar we moeten naar 1,5 graad of daaronder blijven. Dus daar moet echt flink versneld worden. Dus alle afspraken die nu gemaakt worden, moeten ook nog eens een keertje toegepast worden. Maar ook nog eens een keertje geaccelereerd worden. Dus we moeten echt versnellen richting die 1,5 graad.
Je luistert naar De Stratege, een podcast van BNR in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt.
Many called it the most chaotic climate summit in 30 years. Burst sewage, scarce food and water, officials with nothing left.
We are in the fight of our lives and we are losing. Greenhouse gas emissions keep growing. Global temperatures keep rising. We are on a highway to climate hell, with our foot still on the accelerator.
We had to give up some of the things we wanted to help other parties and this process to move forward. And we can live with that. But I urge you to acknowledge when you walk out of this room that we have all fallen short in actions to avoid and minimize loss and damage.
Twee weken lang spraken leiders over de hele wereld met elkaar op de klimaattop in het Egyptische Sharm el-Sheikh. Maar aan het einde van de rit zijn ze daar maar weinig opgeschoten. Ja, er wordt meer gedaan aan schade als gevolg van klimaatverandering door middel van een fonds. Maar afspraken om de opwarming verder af te remmen liepen spaak. Al 27 keer spraken de landen op deze klimaattop met elkaar en toch wil het maar niet lukken om iedereen dezelfde kant op te krijgen. Maar achter de schermen worden wel degelijk belangrijke deals gesloten en komen landen een heel eind. Nederland speelt daar een belangrijke rol in. En welke precies? Dat ga je horen in deze aflevering van De Stratege van Prins Guillaume de Bourbon de Parme, de Nederlandse klimaatgezant.
Many called it the most chaotic climate summit in 30 years. Burst sewage, scarce food and water, officials with nothing left. But at 7 a.m. in Egypt, nearly 2 days late, the tired search for a deal at least ended.
I now declare the conference closed.
Nou, dat was hem. En ook inderdaad closed. Iets langer dan gebruikelijk. 2 weken lang was u als klimaatgezant voor Nederland op de klimaattop. En vorig jaar, toen spraken we met u ook, na de klimaattop, toen in Glasgow. Maar voor de duidelijkheid nog even, mensen zijn misschien wel weer vergeten, wat doet een klimaatgezant precies?
Een klimaatgezant is het gezicht van de Nederlandse klimaatdiplomatie wereldwijd. Dus ik ga naar allemaal toppen, maar ook bilaterale gesprekken met landen om te kijken, waar ligt de ambitie? Kan die hoger? En als ze het niet hoger kunnen doen, kunnen we ze helpen om de ambitie te verhogen door met financiering of kennis en kunde van Nederland met ze te delen, zodat ze een stap verder komen.
En misschien ook aardig om nog even te memoreren, omdat daar verschillend over gedacht wordt, met name in tijden van, ik zou bijna zeggen, polycrisis, er speelt van alles. Hoe belangrijk is dit? Omdat mensen toch geneigd zijn nu te denken, nou, ik heb wel wat anders aan mijn hoofd. Maar dit is onderliggend misschien wel het onderwerp nog steeds voor de komende jaren.
Kijk, Nederland behoort tot de meest kwetsbare landen in de wereld. We zitten onder de zeespiegel, een groot deel van onze economie zit daar, een groot deel van de bevolking zit daar, mijn eigen huis zit daar, die van u misschien ook. En die klimaatverandering, dat zal leiden tot zeespiegelstijging. En de vraag is of onze infrastructuur daar tegen kan. Dus hoe ver in de toekomst wil je het veiligstellen? En als je naar iets midden te lange termijn toekomst kijkt, dan is klimaat wel een heel belangrijk thema voor Nederland. Los van de waterstijging ook onze verdienvermogen. Een groot deel is dat toch in waardeketens in het buitenland. En als die landen in problemen komen van klimaatverandering, dan gaat ook ons verdienvermogen omlaag.
Ja, het gekke verhaal is natuurlijk ook, en het belangrijke verhaal misschien ook wel, maar veel mensen denken altijd alleen maar dat het geld kost. Nee, het levert ook heel veel op. En als je dat dan zegt, en dan of een hoogleraar dat laat vertellen, die daar lang zich over gebogen heeft, dan hoor je ook nog vaak mensen heel kritisch blijven. En die zeggen, ja, maar wacht, dat kan niet waar zijn. Maar die berekeningen zijn er natuurlijk. Het is niet alleen maar dat je geld geeft. Het levert je uiteindelijk ook heel veel geld op.
Nou, uiteindelijk investeren we nu in het buitenland in landen die ook waterstof gaan produceren. En die waterstof gaan we importeren ook als een bron van hernieuwbare energie. Dus inderdaad, er wordt heel veel geïnvesteerd. En als je kijkt nu naar de cijfers van hernieuwbare energie, dan is dat vaak een meervoud van rendement van wat fossiele industrie betekent. Dus er is absoluut een verdienmodel. Het gaat gebeuren, het is aan het gebeuren. Overal waar ik reis zie ik dat er windparken opgezet worden, dat er zonnepanelen komen, dat waterstof ontwikkeld wordt, dat men aan efficiëntie werkt wereldwijd. En daar is ook Nederlandse kennis en kunde heel erg nuttig.
Goed, u was daar dus als klimaatgezant. We weten nu wat de klimaatgezant doet. Normaal is de premier er ook, de minister ook deze keer, de minister voor Klimaat en Energie, Rob Jetten. Hoe is dan de rolverdeling tussen de heren Jetten, Rutte en Bourbon de Parme?
Nou, ik ga de eerste dag met de premier mee. En dan, toen moest hij naar de eerste dag weg. Dan nam ik zijn rol over. Dus dan nam ik zijn taken over om gesprekken te voeren en met andere wereldleiders en op het podium aan te kondigen dat Nederland richting Afrika meer gaat doen op klimaatfinanciering. Daar gaan we 100 miljoen extra aan geven. Om dat land of dat continent te kunnen helpen met aanpassing op het klimaat. Ze hebben weinig bijgedragen aan de problemen, maar hebben wel de gevolgen. En dat hebben we gemeld om ook een beetje de woede en de frustratie van het continent richting Europa helpen afzwakken. Dus dat is een rol die ik neem in dag 2, zeg maar, van de conferentie.
Eigenlijk namens de premier?
Namens premier, namens ministers. Zodra er een gat valt, zeg maar, dan ben ik het gezicht van de diplomatie. Dan ben ik de ambassadeur, de persoon die het van ze overneemt.
Is dat eervol of niet? Of is dat echt een tweede rang?
Dat is een dienstbare rol. En daarna komt in de tweede week. En de eerste week zijn ondertussen alle onderhandelaars. We hebben een heel goed onderhandelingsteam vanuit Nederland. Die doet mee in de onderhandelingsteam van de Europese Unie. En daar zitten Nederlanders vaak op hele senioren plekken. Omdat ze gewoon echt heel goed zijn in onderhandelingen. Nou, na de eerste week is de technische onderhandeling voorbij. Dan begint de politieke onderhandeling. En dan is het prachtig dat we een minister voor energie en voor klimaat en energie hebben. Die dan die rol ook met verve op zich kan nemen. En hij is de hele tweede week geweest. En dat is afgelopen jaar niet plaatsgevonden. Dus daarmee kwam Nederland heel serieus over. En ook omdat men in Nederland zelf ook in transitie bezig is. Dus we konden ook echt iets vertellen. We zijn ambitieus in Nederland, maar ook in het buitenland.
Nou, laten we naar de klimaattop gaan kijken. De 27e dus in Egypte. De eerste klimaattop waar klimaatschade echt een agendapunt was. En er is ook een akkoord bereikt over een klimaatschadefonds. Nou, was er al geld toegezegd, al heel lang geleden. Gewoon voor klimaat, voor de door de rijke en de arme landen. Dit is wat anders. Dit gaat alleen over klimaatschade. Hoe belangrijk is dat?
Nou, even voor de luisteraars. Hè. We doen alles aan om uitstoot te verminderen. Dus we willen allemaal afspraken maken. Maar dan heb je het tweede deel gaat over aanpassing. En daar hebben we in het verleden beloofd om 100 miljard per jaar vrij te maken van ontwikkelde landen naar ontwikkelingslanden. Om zich te kunnen aanpassen aan het klimaat. De echte kosten van liggen nog een veelvoudige daarvan. Dus wij moesten die 100 miljard gaan halen. En het is ons niet gelukt. Dus daarmee hebben we zijn we één stap terug op de geloofwaardigheidsladder. En wij halen 83 miljard per jaar, maar niet 100 miljard. Dus het is wel echt geld dat die kant op gaat, maar onvoldoende. Maar als je niet kunt aanpassen, daar was dat geld voor, dan krijg je schade en verlies. En daar hebben we voor 30 jaar hebben landen zoals de Malediven en andere kwetsbare landen in de wereld gezegd. We merken nu al de effecten, die zijn onomkeerbaar. Wat voor een vergoeding krijgen we om hier uit te komen? En dat is het schadesverliesfonds. En na 30 jaar weerstand is nu op deze top voor het eerst besloten om daar wel stappen op te zetten.
Over klimaatschade ging het met name bij Pakistan flink te keren. We hebben ook met enorme dingen te maken gehad natuurlijk. En verschrikkelijk overstroming, dat begrijp je ook natuurlijk. Kritiek ook van die kwetsbare landen, omdat zij natuurlijk ook mee wilden doen. Nou, daar wordt ook naar gekeken. Maar er zijn ook mensen die zeggen, wacht even, Pakistan, maar dat is gewoon een heel corrupt land ook. Een schurkenbewind, daar ga je zomaar geld aan geven. Wie controleert of dat goed terecht komt?
Ten eerste kijken we niet naar schade naar het land zelf, maar kijken naar de mensen. We hebben het hier over mensen die schade en verlies geleden hebben. En daar moet je altijd voor oppassen dat je echt mensen centraal bekijkt. En ten tweede, er zijn heel veel manieren waarop je schade en verliesfonds kan invullen. Dat hebben we nu beloofd om dat bij de volgende klimaattop om dat af te spreken. We weten nog niet voor wie het bedoeld is. Nou, wij zeggen dat moet voor de allerarmste, meest kwetsbare bevolkingsgroepen zijn, mensen zijn. Ten tweede moet het ook de funders base moet verbreed worden. We moeten zorgen dat meerdere landen eraan gaan geven. Niet alleen maar het Westen traditioneel, maar ook landen zoals China, Saudi-Arabië, Zuid-Korea, die in het verleden als ontwikkelingsland te boek gingen en nog steeds binnen de Verenigde Naties zo staan. Maar wij vinden die moeten ook schade bij gaan dragen aan compensatie. En eigenlijk een beetje de vervuiler betaalt. En dus dat proberen we open te breken. En uiteindelijk kijken, ja, hoe krijg je dat geld ook bij die mensen die het meest nodig hebben? En dat zal bij één land direct naar het land zijn. Bij de andere zal het toch via hulporganisatie of direct naar de burger kunnen gaan. Dat zijn allemaal modaliteiten die uitgewerkt moeten gaan worden.
Nee, maar dat is wel belangrijk natuurlijk. Dat moet je helemaal niet hebben, dat achteraf gezegd wordt. Want dan gaat alles mis. Er is natuurlijk toch altijd kritiek op deze toppen. Vooral door mensen die daar misschien ook wel belangen bij hebben. Of mensen die daar gewoon echt heel open en kritisch naar willen kijken. Daar is transparantie over. Dat kunnen we altijd achteraf nagaan hoe dat geld bij dat land terecht is gekomen.
Correct, ja.
Nu zijn de reacties wisselend altijd bij een top. Veel mensen die verwachten daar heel veel van. Dan valt het natuurlijk altijd tegen. En andersom, reacties zijn wisselend. En dit was wat eurocommissaris Frans Timmermans zei.
My friends, we had to give up some of the things we wanted to help other parties and this process to move forward. And we can live with that. In fact, we are proud of our contribution to the creation of this fund that will serve the interest of those most in need of support. But I urge you to acknowledge when you walk out of this room that we have all fallen short in actions to avoid and minimize loss and damage. We should have done much more.
We hebben een kleine stap gezet. Dat gaat over de inhoud. Dat zegt Timmermans. Kijkt u zelf ook met een, laten we zeggen, zo'n vervelend gevoel misschien wel terug op die klimaattop?
Dubbel. Ik denk dat ik ging al met hele lage verwachtingen naar de klimaattop. Omdat ik in het jaar daarvoor China en verschillende gremia heb gezien dat ze echt in de aanval gingen tegen de uitkomsten die we in Glasgow die vorig jaar een klimaattop hadden. En dus ik had weinig verwachting. Ik dacht dat de anderhalve graad wellicht hier op deze klimaattop zou sterven. Dus dat we dat niet meer als doel, als mensheid zouden kunnen neerzetten in een slotverklaring. Maar dat is gelukkig niet gebeurd. Dus we zijn niet een stap achteruit gegaan. Dus dat is een opluchting.
Hoe komt dat? Want dat is wel interessant om te weten. Want dat lijkt een klein punt. Het is een ontzettend belangrijk punt.
Ja, het is een heel belangrijk punt. Ik denk dat uiteindelijk, je weet nooit precies waarom landen als China en India en andere landen die negatieve toon aannemen. Maar voor China persoonlijk, mijn analyse is dat ze rond de zomer boos waren dat Nancy Pelosi van het parlement, zeg maar, van de VS in Taiwan was gekomen. En toen heeft China gezegd, we schorten de dialoog met de Verenigde Staten op klimaat op. En dat betekent de twee grootste vervuilers niet meer met elkaar spreken. En dan kan het zijn op een G20 bijeenkomst waar dit plaatsvond in september. Dat zij zeiden, nou, dit is payback time. Dit is de andere gezicht van China. We kunnen ook heel vervelend worden. Ja. Dat zou één lezing kunnen zijn. Andere lezing kan zijn dat China nog steeds een partijcongres moest hebben. En dat ze niets vast wilden laten leggen in september. Tot na de partijcongres, dus daarom het bommetje liet ontploffen toen. En nu stonden ze alleen met G20 landen. Nu staan ze echt met alle ontwikkelingslanden. En die willen ze ook niet voor de borst stoten. Dus uiteindelijk zullen ze wat genuanceerder zijn op zo'n klimaattop dan die andere toppen.
Ja, dit is mogelijk. Het zijn allemaal mogelijke strategische overwegingen over China. Maar je zou kunnen zeggen, het land heeft zelf belang bij een beter klimaat. Hoe dan ook. Op een gegeven moment merkt de bevolking het ook. Dan loop je zo'n stad binnen en begin je te hoesten. En dan denken de Chinezen, wacht even, dat kan niet. Onze beste mensen lopen weg. Dat willen we ook niet. Ook in ons eigen belang om iets aan een beter klimaat te doen. Hoe verklaart u dan toch die houding? Want dan kun je natuurlijk met die strategische belangen te maken hebben. Maar hier moet je toch ook iets aan doen?
Nee, zeker. En China merkt ook dat de Yangtze rivier nu een lagere waterstand heeft. Dus ook minder waterkracht heeft. Dus ze hebben echt gigantische problemen en effecten van klimaat. Maar ze willen qua verantwoordelijkheid willen ze niet aangesproken worden. Ze willen een eigen agenda kunnen bepalen. En ze doen ondertussen best veel nationaal op hernieuwbare energie. Wij denken dat ze nog meer zouden kunnen gaan doen. Maar ze willen niet die druk van buiten hebben. Dus ze schuilen zich als ontwikkelingsland. Ze zeggen, wij zijn oorspronkelijk in de jaren 90 werden getypeerd als ontwikkelingsland. Dat is dus nu feitelijk niet meer, want ze zijn de tweede economie van de wereld. Ze hebben enorm veel technologie. Ze zijn de grootste vervuiler op in de wereld na de en daarna komt de VS en Europa. Historisch zijn ze de derde grootste vervuiler. En per capita zitten ze ongeveer op hetzelfde niveau als de Europese burgers. Dus ja, je kunt niet meer zeggen dat ze nog even wat tijd nodig hebben om te ontwikkelen. Ze zijn er al. En dus moeten ze gaan bijdragen in onze optiek. Maar die verantwoordelijkheid willen ze liever niet. Die willen liever bij ons neerleggen. De rekening bij anderen neerleggen. En ook de politieke schuld bij anderen neerleggen. En ze willen liever schuilen. En dat doen ze puur om hun invloed wereldwijd te kunnen behouden die ze nu hebben.
Nou zie je wel bij veel mensen dat dit inderdaad een heel heikel punt is. Omdat er geroepen wordt, ja, klimaat, dat gaat over grenzen heen. En wij kunnen wel van alles doen, maar de Chinezen niet. Daar zijn heel veel goede argumenten tegen in te brengen. Maar toch, het is een argument dat je steeds serieus zou moeten nemen. Voortdurend misschien ook weer moet verklaren waarom dat dan precies zo is. Wat is er tegen dat argument in te brengen? Dat je zegt, ja luister, wij kunnen allerlei mooie dingen doen. Maar als de Chinezen dat niet willen, hun eigen rol spelen, heeft het geen enkele zin dat we iets doen aan de klimaatverandering.
Nou, ze spelen wel degelijk een rol. Alleen op een eigen ritme en een eigen condities. Dus het is niet zo dat China helemaal afwezig is. Ze zijn zeker bezig. Alleen er zijn andere belangen die ze belangrijker vinden of prioriteit willen stellen. Maar het betekent niet dat China helemaal niets doet. Wij vinden wel dat China moet versnellen, zoals Europa dat doet. En we vinden ook dat Amerika en anderen moeten.
Het heeft veel te maken met hoe je diplomatiek opstelt, hoe je de onderhandelingen ingaat. Dan krijg je natuurlijk steeds dat spel. Ook wij kunnen wel zeggen, jullie doen het niet goed, maar zij kunnen terugroepen. Jullie halen je eigen doelen ook niet. En jullie stellen je wel zeer moreel verheven op.
Nou, als je kijkt naar Europa, zijn we echt wel leidend in doelen en toepassing van die doelen op dit moment. En dat was ook hoog tijd dat we dat deden. Maar we kunnen dat echt wel met opgeheven hoofd doen.
In Europa zijn we koplopen, maar we doen niet precies. Als je echt vervelend wil zijn, en je bent Chinees en je zegt, wacht even, ik kijk precies wat jullie hebben beloofd, dan doe je niet precies wat je beloofd hebt.
Kijk, het is heel goed dat ze ons bekritiseren en ons scherp houden. En eigenlijk willen we hetzelfde andersom doen. Maar tijdens de klimaattop heb ik ook een dialoog kunnen opstarten met de hoofdonderhandelaar van China. Dus voor het eerst dat gebeurde dat een klimaatgezant van Nederland samen, toen heb ik de Fransen erbij gehad, Franse klimaatgezant, de Duitse, de Deense en de EU-klimaatgezant. En gezamenlijk hebben we een dialoog opgestart met China. Niet over de onderhandelingen, maar juist over bilaterale samenwerking, over die energietransitie in China. Om te zorgen dat we de toon ook wat nuanceren richting China. En dat we ons niet alleen maar als een tegenpartij zien op zo'n klimaattop, maar ook als een medestander in de praktische uitvoering van een klimaat.
Maar het is echt heel interessant. Het is heel interessant. Omdat u dan zelf natuurlijk ook ziet van nabij hoe dat werkelijk toegaat en hoe groot het wantrouwen is. Want dit zijn echt belangrijke momenten bij de Chinezen. Wat kun je doen om dat wantrouwen weg te nemen? Of is dat uitgesloten?
Nee, wantrouwen zit vaak op theoretische politieke punten. Maar als je in de praktijk komt en bij mensen thuis komt of bij de koffiecorner met ze praat of zeg maar in de landen zelf aan oplossingen werkt gezamenlijk, dan zie je dat er plotseling veel meer ruimte is voor samenwerking.
Ja. Nou ja, dat klinkt, dat is het meest hoopvol. Vind ik namelijk zelf ook altijd. Dat je denkt, nou, dat betekent dat er wel degelijk van alles gebeurt. Dat is het grote verschil tussen hoe je naar buiten optreedt en wat er werkelijk kan gebeuren. Dus u denkt op basis ook van dit soort observaties dat er hele grote kansen zijn dat we wel degelijk bijvoorbeeld die anderhalve graad misschien wel gaan halen.
Nou, het zou heel moeilijk zijn. De wetenschap geeft aan dat we, overigens zonder de klimaattoppen, stel dat we niet hadden gehad, dan steven we naar een wereld begin van deze eeuw van 4 graden. Dankzij deze klimaattoppen gaan we nu naar een wereld van 2,5 graden. Maar we moeten naar 1,5 graad of daaronder blijven. Dus daar moet echt flink versneld worden. Dus alle afspraken die nu gemaakt zijn, moeten ook nog eens een keertje toegepast worden. Maar ook nog eens een keertje geaccelereerd worden. Dus we moeten echt versnellen richting die 1,5 graad. Is het mogelijk? De wetenschap geeft aan dat dat er nog een ruimte is om het te halen. Ja. Maar die ruimte wordt steeds kleiner. En dus we moeten echt gaan versnellen. Maar er zijn heel betaalbare versnellende mogelijkheden die we kunnen doen. Denk maar wind op zee, zon, isolatie. Alle dingen die we gewoon weten die we kunnen doen, kunnen we op grotere schaal gaan doen. En dan kunnen we die 1,5 graad
halen. Wat vindt u dan van de relativerende geluiden? Ook af en toe uit wetenschappelijke hoek van mensen die zeggen, nou, 1,8 kan ook. We doen al aardig ons best. We hoeven niet altijd die apocalyptische verhalen te horen. Dat doet ons brein ook geen goed.
Nee, dat is ook zo. Het is ook niet zo als je over de 1,5 graad bent dat de hele mensheid daarmee sterft. Maar elke fractie van een graad, merken we nu al, heeft enorme effecten van overstromingen, droogtes, bosbranden, et cetera. En dat wordt gewoon alleen erger. En wij zitten zelf aan die knop. Dus hoe ver willen we dat gaan? Hoeveel mensen willen we laten in kwetsbare gebieden laten sterven of laten migreren? En wanneer begint het? Dat is de vraag. En ja, het is geen Armageddon, maar het is wel. Het wordt heel zorgelijk, heel snel en steeds erger. En ja, daar zijn we zelf als mensheid aan de knop.
En als mensheid zijn we dus allemaal, ook de Chinezen, die onlangs die deal sloten over LNG voor duur van 27 jaar natuurlijk. Een enorme deal met Qatar. En we weten dat de vraag naar fossiele energie nog toeneemt tot 2030, hoe dan ook. Maar daarna moeten we er vanaf. Dat horen we ook steeds. Die deal van China met LNG, hoe moeten we daarnaar kijken?
Dat heeft te maken met energievoorzieningszekerheid. China die heeft nog onvoldoende de hernieuwbare energie op orde. Dat hebben wij trouwens ook nog niet. Zij hebben nog onvoldoende groene waterstofproductie of import op orde. Nou, dat zitten wij ook aan het opzetten. Dus die zoeken naar een energiebron die hen toch energiezekerheid geeft. En dat is het gas van Qatar. En ja, dat is hun strategie. En wij hopen dat ze ondertussen dat toch als een transitie energie zien, dan maar lange termijn of korte termijn, om dan uiteindelijk toch naar hernieuwbaar te gaan.
Maar hebt u daar in die bilateraties iets van kunnen merken of ze dit als een transitiemogelijkheid zien of dat ze dit op een andere manier interpreteren?
Nou, waar wij met ze gaan samenwerken is met een emissiehandelssysteem om onze kennis daarop met ze te delen, zodat ze dat ook gaan ontwikkelen. Ten tweede gaan we kijken of die energienetten, die zijn zeer inefficiënt in China. Dus ze verliezen een groot deel van energie die opgewekt wordt. Dus kunnen we die helpen vernieuwen. Onze kennis en kunde van groene steden. Dus hoe kun je efficiënte steden opbouwen. Daar willen ze nog meer van ons leren. Op methaanuitstoot in de landbouw willen ze van onze wetenschappers horen. Hoe kunnen ze dat beter gaan doen?
Nog erger dan CO2, geloof ik.
Dat is een meervoud van de CO2. Dat is een heel agressieve broeikasgas. En om die terug te dringen. Dus er zijn veel vlakken waar wij kunnen helpen om China hun doelen sneller te laten bekrijgen. En daar zit ook een verdiend vermogen voor het Nederlands bedrijfsleven.
Op die klimaattoppen zijn er veel bilaterale. Interessant het inkijken dat u gaf hoe het gaat met China en andere partijen. Er zijn ook deals gesloten met Namibië en met Zuid-Afrika op het gebied van nieuwe energievormen. Maar waar moet je dan denken? Want als die landen bij elkaar gaan zitten, wat voor vormen zijn dat en waarom is dat zo belangrijk?
Nou, het is heel belangrijk naast de formele onderhandelingen. Dus waar we dus blij zijn dat een schadeverliesfonds komt. Een gebaar naar het zuiden waar wij dus een vertrouwensbreuk mee hadden in het verleden. Dus dat hoop ik dat we daar een stap mee gedaan hebben. We zijn ontevreden over de mitigatiedoelen. Dus dat we niet 1,5 graden niet stappen vooruit hebben gemaakt in dit jaar. En elk jaar is een jaar verloren. Maar het mooie naast die formele onderhandelingen zijn dat mensen bij elkaar komen. En dat er toch hele belangrijke afspraken gemaakt worden. In Zuid-Afrika is er een deal gesloten voor $8,5 miljard voor de energietransitie in Zuid-Afrika. Ze zeiden, we willen wel, maar we kunnen het niet. Nou, nu heeft de G7, dus de belangrijkste economie in de wereld, hebben gezegd, wij gaan het voor je zorgen, dat is geregeld. En tijdens de klimaattop is zo'nzelfde deal gesloten met Indonesië voor $20 miljard. Dus dat is serieus geld, daar naar serieuze transities gaan voor landen die dat ook kunnen waarmaken.
En landen die ook heel lang gedacht hebben, doen wij nog wel mee, mogen wij wel meedoen. Maar een land als Indonesië, belangrijk genoeg en groot genoeg ook natuurlijk, weet nu, dit helpt ook enorm in het kweken van vertrouwen, ook wereldwijd.
Ik denk het zeker. Die gaan hoogstwaarschijnlijk ook hun klimaatdoelen nu aanscherpen, omdat ze zien dat ze dat doel makkelijk kunnen bereiken.
Maar ook de controle op deze gelden. De controle op deze gelden. Is er een toezichtsorgaan? Wie doet dat precies?
Nou, dat zijn allemaal verschillende bronnen van fondsen. Er zullen vast wat donaties zitten. En daar zijn natuurlijk de ambassades van de landen die doneren, die daar bovenop zitten. Maar er zit heel veel privaat geld bij. Dus het gaat via de Wereldbank, gaat via de Green Climate Fund. Het gaat via heel veel verschillende fondsen naar die landen toe. En die fondsen zien toen natuurlijk op de investeringen hoe die besteed worden.
Het is natuurlijk ook sowieso de taak, een van de belangrijke taken van de Wereldbank. Het was ook mooi dat Al Gore ook was en dat die behoorlijk kritisch zich ook uitliet. Die zei, Wereldbank, doen nu gewoon eens meer. Eigenlijk ook een indirecte oproep aan Joe Biden om daar bijvoorbeeld nieuw leiderschap te tonen bij die Wereldbank. Nou weet ik niet in hoeverre u daar iets over kunt en mag zeggen, maar u maakt het allemaal wel mee daar. Dat maakt het ook wel spannend.
Ja, in de slotverklaring stond er ook een zin over de multilaterale banken die zich veel meer moeten gaan richten op de klimaatcrisis om transitie mogelijk te maken. Ja. Want dat zijn banken die A, die landen goed kennen en B, ook een groter risico kunnen nemen. Dus de vraag is dat ze een groter risico nemen en die transitie en de kennis die ze hebben ook beter toepassen.
En wat Al Gore zegt, daar zijn jullie ook toe opgericht. Dat is een van de belangrijke redenen. Daar heeft hij gelijk in dus.
Nou, de tijd verandert. Dus wij vinden dat dit nu een nieuwe taak is voor dit soort banken.
We horen ook steeds grote bedragen. Ook bedragen die Nederland geeft aan het klimaat. Nooit zoveel als ze nu gedaan hebben. Dan gaat het echt over miljarden. Ondertussen hebben we te maken met de energiecrisis, met torenhoge inflatie. Mensen zeggen dan natuurlijk heel makkelijk, misschien als ze heel correct ook willen zijn, ook al willen ze wat anders roepen, dan zeggen ze nou, het is heel belangrijk, maar nu even niet. Vooral die drie woorden, nu even niet. Waarom juist nu wel?
Nou, wij zitten in een energietransitie. We moeten waterstof gaan inslaan. Nou, we zullen ergens tussen 50% tot misschien 30-50% van de waterstof zelf kunnen gaan produceren in Nederland. En de rest moeten gaan importeren. Dus kijken we met landen als Namibië om daar 40 miljoen in te investeren voor een fonds die uiteindelijk moet gaan groeien naar 1 miljard. Om zon en wind daar te produceren. Het is een van de beste landen voor zon en wind in de wereld. Het is het tweede minst bevolkte land ter wereld. Dus er is ook heel veel ruimte. En als ze genoeg energie gaan produceren met zon en wind, dan kunnen ze groene waterstof gaan produceren. Kunnen ze gaan exporteren, onder andere naar Nederland toe. Dus daarmee hebben we dus ook onze energievoorzieningszekerheid ook deels aangesproken.
Natuurlijk, maar speelt dat sentiment, wat ik net verwoordde, speelt het ook een rol? Want dat sentiment bestaat natuurlijk in Nederland, in Duitsland, in Frankrijk.
Natuurlijk, en dat is ook terecht ook een sentiment. Dat betekent niet dat of ik denk dat we en moeten doen. En over het nationale, ja, absoluut. Dus het is een en verhaal en dat moeten we goed uitleggen.
En omdat dat al precies dat het verhaal ook is, hè, dan krijg je weer natuurlijk de steeds groter wordende groepen die het voortdurend weer hebben over, die willen het in de polarisatie trekken. Dan gaat altijd weer over de elite die niet begrijpt wat er gebeurt. Terwijl ja, u kijkt daar rond, u ziet het allemaal, u denkt nou, ze begrijpen allemaal juist wel wat er gebeurt. Ze snappen ook dat dit sentiment speelt en dat je daar wat aan moet doen.
Ja, absoluut. En het is aan de Nederlandse politici om dat hier uit te leggen.
Dat doen ze geweldig, hè?
Ja, dat is
nou, dat is niet aan u natuurlijk. Want, nee. Als je kijkt naar deze klimaattop, ook naar voorgaande, er komt vaak maar weinig uit. Waar je van tevoren dit soort apocalyptische boodschappen hoort. Echte, harde boodschappen.
We are in the fight of our lives and we are losing. Greenhouse gas emissions keep growing. Global temperatures keep rising. We are on a highway to climate hell with our foot still on the accelerator.
De boodschap komt duidelijk over, hè? Antonio Guterres, de VN-chef. Die klimaattoppen, met andere woorden, hebben die zin? Kun je niet misschien iets beter, iets anders gaan doen? Want dit soort keiharde boodschappen, die inderdaad Armageddon, het einde van de wereld aangeven, die doen ook niet veel goed met ons.
Nee, de klimaattoppen zijn absoluut noodzakelijk. Nogmaals, het probleem dendert vooruit, het klimaatprobleem. Nou, wij rennen er achteraan, maar altijd een paar stappen achter de oplossing. Dus we zijn de oplossing, het probleem niet de baas. En daarom moeten we gaan versnellen. En we rennen richting een cliff, zeg maar. Nou ja, of het is een steile helling waar we af gaan rollen, waar we elke keer ons hoofd stoten op een nieuwe steen. Dus dat willen we zien te voorkomen. Ik zeg niet dat het Armageddon is, maar dat het wel een hele gure toekomst wordt. En dat en daar roept de wereldleiding op. Daar moeten we onze passen zien te versnellen. Nogmaals, als we geen klimaattop hadden gehad sinds het begin van deze eeuw, dus zo ongeveer 22 jaar geleden, dan gingen we naar een wereld van 4 graden. En dat was echt wel rampzalig geweest. En nu gaan we naar een wereld van 2,5 en dat moet naar 1,5 gaan. Dus daarom die versnelling. En elk jaar zijn er afspraken gemaakt. Alleen, het is altijd een paar stappen onvoldoende. En daarom lijkt het een falen. Maar als je stil zou staan, dan zou dat gat gigantisch worden en dan halen we het doel zeker niet.
Ja, toch is dat vooral voortdurend een communicatieverhaal. Hoe je dat naar buiten moet brengen. Want als je weer te redelijk en te relativeren doet, dan doet niemand iets. Als je keiharde boodschap brengt, dan denk je, nu komen mensen eindelijk in beweging. Maar je moet ergens daar middenin. Het klinkt te makkelijk, maar je moet ergens daar middenin zitten. Ja. Het kan eigenlijk niet anders. En die boodschap ook afwisselen. En soms naar verrassingen zoeken. Bijvoorbeeld, volgend jaar in Dubai, hè, dan heb je weer een nieuwe top. Daar gaat u denk ik ook weer naartoe.
Jazeker.
Daar gaan we ook over napraten dan. Hè? Daar vraag ik me nu al op. Nee, gaan we zeker weer doen naar Dubai. Alleen wat er wel speelt is, kijk, als je dat doet, zijn er mensen die zeggen, weet je wat, het duurt 2 weken, laat het iets korter duren en doe het alleen maar politiek. Doe het dus niet meer die week vooraf. Haal die er maar uit, want dan krijg je toch een soort spindokter, ik zeg het even heel makkelijk en kort door de bocht, maar dan krijg je een soort spindoktersverhaal met grijze mist en techniek en daar verdwalen we allemaal in en dan weten we niet meer goed waar het over gaat. Is dat een van de voorstellen die misschien wel aanvaard zouden kunnen worden, waarover nagedacht kan worden?
Nou, wat ik nu zie is dat we juist door een technische vooronderhandeling te hebben, juist vanuit het gruis van alles, uiteindelijk maar hele simpele, paar duidelijke besluiten op tafel leggen waar politici over kunnen praten. Want als die moeten gaan praten over alle thema's waar je over zou kunnen praten, dan is zo'n week al bij voorbaat mislukt. Dus je moet het voorbereiden, je moet zorgen dat er een gefocuste oplossing op tafel ligt waar je kunt zeggen, nou, ik ga voor optie A, B of C of een combinatie daarvan. Maar niet zeggen van A tot Z bespreken met minister. Ik denk geen kans geslagen heeft.
Nee, en inderdaad, al die te veel techniek, te veel in de techniek treden, wat ook moet en wat laten we zeggen, de excellente wetenschappers van het IPCC natuurlijk wel doen. Maar dat moet je daar minder doen. Want die boodschappen komen ook naar buiten. Maar daar krijg je mist. Je ziet het heel vaak in conferentiezalen. Ook al zit je heel goed daarin, heb je heel goed voorbereid. En dan denk je, waar gaat het over?
Nee, dus je hebt de eerste wetenschap. Dat is een apart traject. Dat loopt via de International Panel for Climate Change. Dat is IPCC. Die hebben een eigen traject, die hebben rapporten dit jaar los van de onderhandelingen hebben ze gedaan. Dus dat is helder, die scheiding. Dan komen de besluiten, ja, de politiek bij elkaar. Maar die sturen eerst een ambtenaar om alles helder te krijgen. Waar gaan we het over hebben? En dan komen de besluiten in de tweede week. Dus ik denk dat het wel een helder proces is. Maar we moeten wel 200 landen bijna 200 landen meekrijgen. En moet je je voorstellen, als je met je een paar vrienden op straat loopt en je denkt, welk restaurant ga ik vanavond eten? Dan kun je heel lang over discussiëren of het nou de Italiaan of de Indonesiër wordt. Hier hebben we het over hele fundamentele zaken met 200 landen. En toch lukt het ons om elk jaar bij elkaar te komen, in de ogen te kijken, te snappen waar de ander vandaan komt, te horen waar de misverstanden zijn en toch zien om tot een gezamenlijk besluit te komen.
Nee, dat hoort er zeker bij. Dus dan zou je kunnen zeggen, het is heel helder. Die drie stappen die gezet worden. Eerst de wetenschap, dan de ambtenaren, dan de politiek. Hou dat maar gewoon voorlopig zo. Bovendien 200 landen bij elkaar te hebben bij de VN. Zien we dat ook al jarenlang. En er wordt altijd ook kritiek geleverd. Wat stroperig, wat moeizaam. En mensen die daar dan werken en er lang actief zijn. Soms haakt er eentje af, dat krijg je altijd. Maar de meesten zeggen dan toch na afloop, ja, dit is nuttig geweest. Dat kan niet anders. Dat moet je eigenlijk zo moet je naar die top kijken.
Ja, en de top, niet elke top wordt de reddende top van de mensheid. Maar elke top is een stap in het pad om naar een oplossing te werken. En het probleem proberen te basis zijn. Maar naast die top zijn natuurlijk van alles wat er gebeurt. En de ambitie die loskomt en financiering die loskomt. En initiatieven van mensen die loskomen. En dat zie je tijdens zo'n klimaattop. Je hebt onderhandelingskamers en je hebt ook de grote beurs ernaast. Zo'n grote cacophonie van initiatieven bij elkaar. En toen dacht ik, ja, we zitten in Egypte en daar heb je dus natuurlijk prachtig koraal voor de kust. En ik zat naar die visjes te kijken en ik dacht, ja, eigenlijk is zo'n top eigenlijk ook zo'n koraalrif een enorm complex ecosysteem. En hoe complexer een ecosysteem, hoe weerbaarder die is. Een complex ecosysteem van mogelijkheden. Iedereen komt met een idee. Iedereen komt met, nou, zullen we dit doen, dat doen? En sommige van die initiatieven falen, andere lukken. Bijvoorbeeld werden afgesproken om een offshore wind alliance, om te zorgen dat wind op zee mondiaal uitgebreid wordt. Zo hebben we afgesproken, nou ja, vorig jaar om methaan terug te dringen. En steeds meer landen sluiten zich bij aan om die methaan nationaal terug te dringen. Nederland heeft ook zo'n brief naar de Kamer gestuurd vorige week om aan te geven hoe wij dat gaan doen. Financiering van fossiele projecten in het buitenland om dat te stoppen. Dat zijn allemaal initiatieven die niet met onderhandeling te maken hebben, maar daar parallel aan vastgaan. En dat zijn landen die graag samen door willen. Dus daar kan geen spoiler uit Saudi-Arabië of een ander land ertussen komen te zitten. Dat zijn alleen maar landen die graag samen willen. En daar zie je een acceleratie en daar haal ik heel veel energie uit.
Nou, ik zou bijna zeggen, dat is een hele mooie, geweldige, enthousiaste samenvatting ook. Daar zou ik bijna niks aan toe mogen voegen. Maar toch nog één ding, want dan denk ik, ja, je mist dan haast. Als je toch in Egypte bent, bijvoorbeeld gesprekken met een imam, dat kun je ook verwachten. De spiritualiteit, dat er ook bij betrokken wordt. Nou, is dat ook gebeurd of niet?
Nee, precies. Dus dat is mooi dat u dat even aanhaalt. Kijk, als diplomaat probeer je niet alleen met overheden te spreken of bedrijfsleven of met hulporganisaties of kennisinstellingen, maar ook met het maatschappelijk middenveld. Zo heb ik ook heel veel met jongeren gesproken en ook mensenrechtenactivisten. Daar kan ik zo meteen nog iets over zeggen. Maar ik ben ook op bezoek geweest voor de klimaattop bij de Grand Imam van Al-Azhar. En hij is de grote imam van de Sunni moslims wereldwijd. De geleerde, waar iedereen naar kijkt voor richtlijnen, et cetera. En ik ben op zoek geweest. En het eerste wat hij tegen me zei was van, ja, waarom komt u als klimaatgezant bij mij? Bij het klimaat moeten bij overheden zijn en bij bedrijfsleven. En daar zijn slechte mensen. En die moeten aangepakt worden. Nou, dat is een beetje conspiracy theory bij hem. Maar ik zei, nou, inderdaad, er zijn vast ook slechte mensen bij. Maar er zijn ook heel veel goede mensen in slechte systemen. En ik zie dat overheden en bedrijven gezamenlijk eigenlijk onvoldoende kunnen doen. Dus de hele maatschappij moet zich gaan inspannen. Dus ook u. Dus ik vraag u niet om in de stoel van de overheid en bedrijfsleven te zitten, maar op uw eigen stoel. En als religieus leider kunt u het kader schetsen van waarden. En ook jongeren, heel veel moslimjongeren in de wereld, aanspreken op klimaatactie. En toen zei ik van, ja, ik las laatst dat er 200 versen in de Koran over de natuur gaan. Zei dat klopt. En toen kregen we een heel mooi gesprek daarover. Steeds met een vertaler erbij. En uiteindelijk zei hij, u heeft het de hoop verloren. Hè? Zei ik, nee, dat heb ik niet. Nou, dan heeft de voorzitter van het VK dat wel tijdens de klimaattop in Glasgow, want hij moest een traan laten. Dus ik zei, nou, ik denk dat hij frustreerd was, maar niet de hoop heeft laten varen. En eigenlijk was het een oudere man die ook bij mij wilde toetsen van, ja, is er nog wel hoop? En uiteindelijk zeiden we, nou ja, eigenlijk kunnen we die luxe niet permitteren om hoop te laten varen. En toen uiteindelijk zijn we uit elkaar gegaan. En toen greep hij mijn arm nog toen ik wegliep en zei hij, ik vond het heel inspirerend. Zei ik, nou, ik kwam eigenlijk naar u voor inspiratie. Nou, en toen hadden we een heel mooi moment zo. En ik zag hem ook dat hij ook aanwezig was later bij de klimaattop in Egypte. Dat hij zich ook daar roerde. Dus wat hij daar precies gedaan heeft, weet ik niet. Maar ik denk dat alle leiders in de wereld, maar ook alle individuen in de wereld, een rol hebben te spelen in deze transitie.
Ja, en hij opende zich natuurlijk ook als hij deed, ik heb een gesprekspartner die weet dat er 200 versen over de natuur in de Koran staan. Dat helpt natuurlijk enorm.
Ja, dat is prachtig. Toevallig kwam dat erg voorbij en toen kon ik dat quoten.
En dan de mensenrechten, dat is inderdaad een die we niet mogen vergeten. Mensenrechtenactivisten, hoe ging dat dan?
Nou, in de oploop naar de klimaattop, dat was een groot punt in Egypte. Daar zat een activist die in hongerstaking was. Zou die sterven tijdens de klimaattop? En dan zie je toch dat heel veel activisten zeggen, ja, we willen onze stem kunnen laten gelden. Maar ze kregen geen toegang tot de klimaattop. Dus we hebben een videolink opgestart vanuit Cairo naar Sharm el-Sheikh, waar de klimaattop was. Op de Duitse ambassade waren 3 mensenrechtenactivisten. En wij waren op een podium waar dus die 35.000 mensen waren in Sharm el-Sheikh. En wij gaven hen een podium om hun boodschap en zorgen over de mensensituatie in Egypte te kunnen delen. Heel dapper van ze. We weten ook niet wat er met ze gaat gebeuren na zo'n klimaattop. Onze ambassade zit erbij. Ze wisten welk risico ze konden nemen. Maar ze vindt het zo belangrijk om die boodschap uit te brengen dat ze het risico wilden nemen. En voor mij was het heel belangrijk, want je hebt ook voor klimaat een heel goed maatschappelijk middenveld nodig. Als de mensenrechten niet zijn, mensen in gevangenis komen, als ze zich tegen een regering uitspreken, dan krijgt een regering ook geen weerwoord. En krijgt die dus minder goede beleid om ook klimaatactie te kunnen nemen. Dat zien we in landen zoals Bangladesh, heeft een goede maatschappelijk middenveld. Mensen komen wel in problemen vanwege kritiek tegen de regering, maar komen niet in de gevangenis en durven de volgende dag weer op straat te komen. Nou, in landen als Pakistan kom je wel in de gevangenis. En als je kijkt naar de adaptatiemogelijkheden in Pakistan, 10 jaar geleden heeft Nederland een adaptatieplan voor Pakistan helpen schrijven. En daar is bijna niets van geïmplementeerd. En nu kwam die overstroming er bovenop. En heel veel mensen hebben die schade nu kunnen ondervinden. En ik denk dat de rol van het maatschappelijk middenveld daar zeker had bij kunnen helpen om een regering te vragen, bouw die dijken nou, bouw die betere huizen, et cetera. En dat eisen van je regering. En dat is wat we in Nederland alleen maar kennen. En voor liefnemer in heel veel landen in Egypte is dat niet het geval. En dat is dus eigenlijk ook voor klimaatactie heel erg nodig.
Hartelijk dank, Prins Schuimen de Bourbon de Parme, de Nederlandse klimaatgezant. En wil je meer afleveringen van De Stratege terugluisteren? Je vindt hem op Apple Podcasts en Spotify, maar ook in de BNR-app of op bnr.nl. Abonneer je meteen en tot de volgende keer.
Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6 en Q5 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek.